Dit is Staying Alive, de Nederlandse ATLS-podcast.
Welkom bij een nieuwe podcast van ATLS. ATLS Nederland ontwikkelt activiteiten die cursisten kunnen gebruiken nadat ze de cursus hebben gevolgd, met de bedoeling om kennis op te frissen, te onderhouden en om de verdieping te zoeken. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: welke patiënt heeft veel indruk op je gemaakt en wat deed het met je? Of welke casus of patiënt is je altijd bijgebleven? Mijn naam is Marja Fuchs en aan mijn tafel Annabeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg. Welkom Annabeth.
Dankjewel.
Wat leuk om hier te zijn. We zitten midden in
Nichtenvecht. Welkom bij mij.
Ja, we zitten midden in Nichtenvecht. Het is een prachtig uitzicht. Kun jij je wat beter voorstellen dan wat ik nu heb gedaan?
Ik ben Annabeth de Vries en ik werk als chirurg in Beverwijk. Ik doe daar de algemene chirurgie en de kinderchirurgie en de brandwondenchirurgie. En qua brandwonden doe ik ook veel onderzoek, onderwijs en bestuurlijke functies. En ben ik ook sinds een half jaar hoogleraar kinderbrandwondenzorg. Ik ben opgeleid als traumachirurg en heb dus zeker ook de ATLS gedaan en een refresher ook. Weet ik ook nog goed te herinneren trouwens, de cursus. Zeer leerzaam en indrukwekkend. En heel nuttig ook, want ik heb natuurlijk genoeg meegemaakt. Ik was fellow trauma in het AMC. Genoeg grote traumapatiënten opgevangen om de ATLS in praktijk te hebben moeten uitvoeren.
Annabeth, wij hebben even contact gehad vooraf om te kijken van het antwoord op de vraag: welke patiënten zijn je bijgebleven? En we hebben je gevraagd om na te denken over die patiënten en of je die kon vinden in je hoofd en hoeveel dat er waren en wie je dan moest kiezen. Is dat gelukt een beetje?
Ja, het zou gek zijn als dat niet lukt, eerlijk gezegd. Want ik heb eigenlijk al, inmiddels helaas, de jaren gaan tellen, behoorlijk veel meegemaakt. En waar ik nu werk in Beverwijk hebben we ook gewoon een hele bijzondere patiëntencategorie. Mijn collega zegt wel eens het rariteitenkabinet. Want er worden natuurlijk uit het hele land bijzondere gevallen aan ons verwezen. Ja. Zowel brandwonden, maar ook patiënten met ernstige wonden anderszins opgelopen. En dat geeft vaak hele bijzondere verhalen waar we met elkaar heel goed over na moeten denken hoe te behandelen. En ook wel moreel, wat is goed om op welke manier en überhaupt of het behandeld moet worden.
Ja, wanneer doe je goed en wanneer niet?
Ja. Wie neem je daarin mee en op welke manier? Dus dat geeft heel, de zorg op maat, waar iedereen makkelijk over spreekt, vind ik heel belangrijk om dat in de praktijk bij elke patiënt uit te voeren.
En wat is je eerste casus eigenlijk die je zou willen inbrengen?
Ja, ik dacht al vrij snel aan een volwassen man die naar ons verwezen was in verband met wat heet een purpura fulminans. Dat is eigenlijk nadat je een ernstige sepsis hebt doorgemaakt, dat je necrose, dood weefsel aan je ledematen hebt, omdat je en door het ziek zijn diffuus intravasale stolling bij sepsis ontwikkelt. En ook door die sepsis krijg je medicijnen die perifere vasoconstrictie geven. Dat maakt dat je ledematen te weinig goed doorbloed worden. En die mensen komen vaak al in het stadium naar ons verwezen dat ze gewoon zwarte handen en voeten hebben. Mm. Daar hebben we toevallig nu ook twee patiënten van liggen op het moment. Maar deze meneer is al anderhalf jaar geleden. En hij had het ernstig, waarbij het erop neerkwam, om eventjes een lang verhaal kort te maken, dat hij beiderzijds een onderbeensamputatie moest ondergaan. Maar ook beiderzijds een amputatie tot halverwege zijn onderarm. Oeh. Dat is natuurlijk extreem invaliderend. Ja. En waarom is deze casus me zo bijgebleven? Is dat hij een zeer liefdevolle vriendin had die helemaal streed voor zijn leven en zeker wist dat hij door wilde gaan. Want je komt natuurlijk op een gegeven moment in een morele kwestie met elkaar. Hè? Want is dit wat de patiënt nog wil?
Dus en wat is met elkaar? Met wie is dat? Met wie heb je die morele kwestie?
Precies, met het hele team, maar zeker natuurlijk ook met naasten. Ja. En daar komen we nu bij de crux bij deze patiënt. Hij had dus die vriendin, maar hij had ook heel veel dochters die overigens op zijn onderarmen getatoeëerd stonden, mm-hmm, met zijn namen. En die dochters, die waren eigenlijk vrij overtuigd dat de patiënt niet zo wilde leven. Ja. En dat maakte het hartstikke lastig. Ten eerste alleen al die gesprekken waren lastig. Maar vooral ook wat je dan besluit om te doen. Dus dat heeft, nou ja, een onuitwisbare indruk gemaakt. Die vragen stelde je.
En wat is het besluit geweest?
Het besluit is geweest om door te gaan. En daarom wil ik ook graag deze patiënt inbrengen. We zijn doorgegaan. Nou, als gezegd heeft hij dus de amputatie ondergaan van alle vier zijn ledematen. Hij is goed wakker geworden. Natuurlijk eerst delirant, hè? Mensen die lang ziek zijn, lang op de IC liggen en lang in slaap worden gehouden, worden eerst delirant wakker. Dus dat geeft altijd. Daarom kan je het ook niet de patiënt even vragen. Denken van, weet je, laat hem even wakker worden, dan vragen we het hem.
Ja.
Maar dan is iemand nog niet helder.
Nee.
Eigenlijk du moment dat hij dat kon aangeven, zag je hem strijden voor zijn leven. Dus dat was heel fijn.
De bevestiging dat je het goede had besloten.
Precies. En om weer even een lang verhaal kort te maken, wij doen elke maand in Beverwijk de Burn Care Club. Dat is een samenkomst van mensen die met de brandwondenzorg bezighouden. En dan bespreken we een onderwerp. En we hebben tegenwoordig ook de categorie Hoe gaat het met? Nou, je voelt hem maar aankomen.
Oh.
Een klein jaar nadat hij was ontslagen, hielden we de Burn Care Club met deze patiënt. Hadden we hem uitgenodigd samen met zijn vriendin. En nou ja, dat moment staat me helemaal heel erg bij. Want het bleek dat we een hele goede beslissing hadden genomen.
Ja?
Want die man die was zo ongelooflijk knap hoe sterk die in het leven stond. Dat je dan met dit meegemaakt hebbend en zoveel letterlijk verloren te hebben, vertelde die gewoon hoe die van het leven genoot. Ze waren 2 maanden voor getrouwd. Dat is heel grappig. Hij had natuurlijk geen ring om.
Nee.
Hij is trots zijn ring aan zijn ketting te laten zien. en nu komt, vind ik helemaal het meest bijzondere. Ze hadden dus sinds een paar maanden al een krantenwijk. Dus hij deed zelfs een krantenwijk, zette de wekker om 4 uur. En vertelde die hoe die dan met zijn protheses zijn wijkje liep. En er was 1 probleem. Er was 1 van de brievenbussen was te hoog. Want hij was natuurlijk een stuk korter.
Ja.
Maar dat was opgelost. Ze waren overdag naar dat huis gegaan, hadden het gezegd. En die mensen hadden een mandje neergelegd voor hem. Nou, ja, weet je, dan de flexibiliteit en de veerkracht en ja, die iemand dan laat zien. Nou, daar vind ik gewoon dat heel veel mensen heel veel van kunnen leren.
Ja.
Daar komt het op neer.
Ja. En hoe rij je dan zelf naar huis?
Na zo'n bijeenkomst?
Ja.
Ja, natuurlijk heel blij en dankbaar vooral. Dankbaar dat we dan dit iemand hebben kunnen geven en die vriendin. En om nog even terug te komen, want dat is natuurlijk wel het leerpunt van hoe beslis je nou zoiets.
Yeah.
Hè? Want we beslissen ook wel eens om wel te stoppen. En eigenlijk weet je natuurlijk niet altijd of het een goede beslissing is. Maar zo'n beslissing neem je natuurlijk door iedereen te horen. Die vriendin te horen, al zijn dochters te horen, al het personeel en een moreel beraad te initiëren. Moreel beraad mag iedereen ook zelf zeggen wat hij voelt en wat hij vindt. En dan is er ook altijd een overweging. Stoppen kan je maar 1 keer. Hè?
Ja.
Dus dat is bij hem ook wel een belangrijke overweging geweest. En het bleek, het was een ZZP'er die overigens tegels legde. Dus er bleek wel een ongelooflijke kracht vanuit hem. En in ja, levenslust, zeg maar. Dat bleek eigenlijk uit alle gesprekken met die vriendin. En ook, wat ook een belangrijke is, die vriendin was dus heel betrokken, en die dochters trouwens ook, een enorm steunsysteem. Want dat is ook belangrijk als iemand dan wakker wordt en nog een enorme revalidatie moet ondergaan. Heeft iemand een systeem waarop hij kan steunen? Nou ja, dat is allemaal gelukkig gebleken dat dat heel goed is uitgevallen. Ja.
En wat is precies ook het belang van dat steunsysteem voor jullie als team?
Nou, in zo'n beslissing nemen.
Ja, dus je moet ze bij je betrekken. Je moet ze erbij halen.
Nou, dat sowieso.
Ja, even los van dat het moet, maar
ja. Nee, maar wat we ook wel eens hebben. Kijk, we hebben natuurlijk vaak genoeg anders besloten. De meneer van de Dam, ik weet niet, die auto in de brand stak op de Dam. Die had geen steunsysteem. En die mensen zeiden allemaal, laat hem alsjeblieft gaan, want hij lijdt zo erg. Hij wil echt heel graag niet meer lijden. En de familie was eigenlijk ook helemaal niet ja, in charge of zo. Die zouden er niet voor hem zijn. Dus dan geeft dat een heel ander verhaal.
Ja. Weegt allemaal mee.
Ja, weegt zeker heel erg mee. Ja. Ja.
En hoe doen jullie dat met elkaar als team? Want hoe sluit je dit soort dingen af? Even los van die bijeenkomsten die jullie dus blijkbaar organiseren.
Ja, dus sowieso die bijeenkomsten waarin we iedereen horen. Dus iedereen moet toch uiteindelijk het eens zijn met de beslissing. Ja, mocht dat bij iemand nog blijven hangen, dan wordt daar natuurlijk extra mee gepraat. In een groep of één op één. Dus daar is wel aandacht voor. Ja. En we proberen dus, nou ja, door zo'n Burncare Club ook nog een beetje vervolg te geven op de lange termijn.
Ja.
Ja. Zodat mensen, ja, ook, want bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen, maar ook andere acute hulpverleners, die zien natuurlijk mensen helemaal niet terug.
Krijgen maar een heel klein stukje mee.
Precies, ja. Precies. En ja, die zeggen, ja, we beslissen dit nu wel, maar hoe loopt dit dan uiteindelijk af?
Ja.
Dus dat is hartstikke fijn om dat op deze manier terug te kunnen geven. Waarbij je dan natuurlijk ook moet uitkijken dat je niet alleen de hele positieve verhalen belicht. Maar ja, wij op de poli denken vaak genoeg na hoor. Want die mensen zien we allemaal op lange termijn. En er zijn ook echt heel veel mensen, want dit was dus geen tentamensuïcide. Maar we hebben ook veel mensen laten overleven na een tentamensuïcide. Die ook nog heel sterk in het leven staan.
Ja.
En er is bijvoorbeeld de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg. Is daar een heel goed voorbeeld van. Want dat was ook een tentamensuïcide. Die 40% diepe brandwonden had. Lang op de IC heeft gelegen. Vaak geopereerd. Forse littekens. Maar ja, hij is heel gelukkig dat hij nog leeft. En vervult dus nu een belangrijke functie ook. Ja.
Even terug naar jou, Annabeth.
Ja.
Indrukwekkende casus is dit. Ik kan me er niet heel veel bij voorstellen, maar toch ook wel weer een beetje als je het zo vertelt. Hoe zit dat met kinderen? Want jij, dit was een volwassen man, maar je bent ook kinderchirurg.
Ja, zeker. En dus hoogleraar kinderbrandwondenzorg. Ja. Ja, godzijdank zien we in Nederland gewoon heel veel minder vaak en minder ernstige brandwonden dan vroeger. En ook dan bij volwassenen. Maar ook die komen voor. Hè? Er komen natuurlijk ook wel ernstige brandwonden bij kinderen voor. Ja, punt.
Ja, punt.
Dat was je vraag.
Ja, nee, ja dat, ik zou me zo kunnen voorstellen, maar dat is ook puur persoonlijk, dat kinderen langer blijven hangen. Dus zijn er casuïstieken rondom kinderen waarvan je zegt, ja, dat zijn wel dingen die je bijblijven.
Ja, natuurlijk ook heel veel. En dat hoeven niet eens grote brandwonden te zijn. Dat is ook klein vuurwerkletsel of een jonge leeftijd, kinderen, van alles. Heel veel blijft bij. Maar welke casus ik in dit geval heb uitgekozen, op jouw vraag, is een meisje van 12 die woonde in Sierra Leone met een moeder. En die is daar met kokend heet water verbrand over de benen in de huiselijke situatie. En die was opgenomen in Sierra Leone, werd daar behandeld. En omdat haar vader in Nederland woont, is zij overgeplaatst naar Beverwijk. En is daarmee eigenlijk ook is voorgoed verhuisd naar Nederland. Dat is sowieso een gekke ommekeer in haar leven. En dat is nu ook zo'n 1,5 jaar geleden. En ook haar heb ik natuurlijk helemaal nog in de follow-up. Dus ik heb het toevallig laatst weer gezien. En waarom deze casus me zo bijstaat, is dat gewoon het aan zoveel kanten zo helder werd wat een verschil het is of je in Sierra Leone wordt behandeld of bij ons in Nederland. Waarbij ze natuurlijk de verhalen en ook wel het gedrag uit Sierra Leone mee had. En het best wel lastig was, eerlijk gezegd, om haar te behandelen bij ons. Want ze had niet eens zo'n heel groot percentage, ik geloof 12% aan de benen dus met name. En de billen, wat het lastig maakte. Wat bleek, is dat zij in Sierra Leone had ze natuurlijk wel een bed, maar het ontlasting hebben was een heel groot probleem. Omdat ze dus ook zo verbrand was aan haar billen, waardoor ze het op ging houden. Maar daardoor geen controle meer had. In ieder geval poepte ze in bed. En ze moest zelf de bed verschonen daarna in Sierra Leone. Dus dat gaf een ongelooflijke, ja, nare associaties allemaal. Waarbij ze, toen ze bij ons kwam, dat nog steeds een probleem was. Dus heel veel pijn in de buik en ze kon het niet ophouden. Waardoor ze ook incontinent was. Waardoor ze de verpleegkundige haar vaak moesten verschonen. Maar dat gaf weer heel veel pijnklachten. En ten tijde van dat verschonen en die pijnklachten, ja, reageerde zij nogal heftig, ja, theatraal zou ik willen zeggen, maar dat is misschien weer een beetje naar, omdat je daar een stempel drukt, maar in ieder geval,
nou, voor onze begrippen misschien.
Ja.
Want dat is in Nederland nogal snel, hè, dat we vinden dat er veel geluid of veel gebaar
is. Precies, precies. En nou ja, inderdaad, jij zegt het heel goed.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Want voor de verpleging was dit echt extreem indrukwekkend. Mensen hadden heel veel last van dat zij dat gedrag liet zien. En vonden het dus onmenselijk, wat ik heel ook wel echt invoelbaar vond. Waardoor wij natuurlijk, wat sowieso een goed idee was, een stoma wilden geven. Ja. Zodat die ontlastingprobleem opgelopen was. Maar en dan stond ik met die vader, die dus wel in Nederland woonde. Dus ik gaf dat voorstel van het lijkt ons een goed idee om een stoma te geven. Voor- en nadelen besproken. Als je dat doet, pleeg ik zelfmoord, zei hij vervolgens. I will suicide myself. Ik hoorde hem nog zeggen. Ja, dat is natuurlijk een reactie die voor ons best gek is, toch?
Ja.
En ook dat je als dokter denkt, oké, dan ga ik dat natuurlijk nu niet doen.
Nee, en wat was daar dan de reden van, die heftigheid op dat tijdelijk stoma? Weet
ja.
je dat?
Heb nou
je
ja,
dat...
hij was gewoon zo bang voor een stoma, of vond dat zoiets afgruwelijks. Dus, nou ja, dat hebben we toen ook uitgesteld. We hebben het, want ik ging dat dan niet meteen die dag daarna initiëren. Maar vervolgens was zij dus gelangere tijd met dat poepprobleem nog en de verpleging die dat afschuwelijk onacceptabel vond. En natuurlijk gingen wij de verbandwissel onder sedatie doen. Hè? Want dat doen we als we een hele pijnlijke verbandwissel hebben. Iets wat we in Sierra Leone natuurlijk helemaal niet gedaan werd. Maar wij gingen natuurlijk als we een verbandwissel deden, deden we dat slapend, hè, onder sedatie. Want dan hebben ze minder pijn. Maar ook dat ging moeizaam, werd ze wakker. En dan uitte ze zich weer heel theatraal. En inderdaad dat ze dood wilde. En dat voor ons team was dit heel zwaar. Daar hebben we echt nog weken, maanden over gepraat en evaluatiesessies over gehouden. Van ja, hoeveel impact heeft dit gemaakt? Ja. En waar hadden we misschien wel toch beter kunnen ingrijpen of beter kunnen behandelen? En een van de dingen is daar dus wel uitgekomen om eerder nog een stoma te geven. Ja, ondanks dat die vader dus zei, dan pleeg ik zelfmoord. Dat heeft denk ik nou 1,5 week vertraagd hoor. Want dat hielp natuurlijk wel toen we dat stoma gegeven hadden.
Ja, dus het eerder overwegen.
Ja, ja. Nou ja, we overwogen het wel snel. Maar die vader die had nog een zeg.
Ja. Ja, want er was een minderjarig meisje, kan ik me voorstellen. Dus hij is ook degene die daar toestemming voor moet geven, toch?
Zeker, ja. Zeker. Ja, als, dat ga je niet doen, want dat kan ook gecompliceerd belopen.
Zeker,
hè?
Ja.
En als dat meisje overlijdt door het geven van een stoma. Het is gewoon niet in vragen dat als een ouder geen toestemming geeft, dat je dan een operatie uitvoert. Ja. De grap is dat hoe meer zij opknapt, is een superslim meisje overigens, echt fantastisch kind, zoveel dankbaarheid zij laat zien ook. Dat is echt, terwijl ze dus zich zo naar geuit heeft. Zij knapte op en liet heel veel dankbaarheid zien. Allemaal filmpjes over hoe fantastisch het verpleegkundig personeel is. En pedagogisch medewerker natuurlijk. En nu is ze dus inmiddels ruim een jaar na dato. Hij zit hier in Nederland op school. Nu nog op een taalschool. Volgend jaar gaat ze naar de gewone middelbare school. Ja, spreekt ze al hartstikke goed Nederlands. Is ze heel blij. Is een beetje social media. Ik ga haar trouwens ook uitnodigen voor die rubriek. Hoe gaat het met? Dus had ik laatst toestemming voor gevraagd. En vindt ze alleen maar leuk. En zeg ik, nou, dan maak ik even een uitnodiging. Wil je zelf een foto sturen voor de uitnodiging? Nou, dan krijg ik dus zo'n ongelofelijke social media gelikte plaatje. Dus ja,
goed
gaat
dus.
Hartstikke goed.
Ja. Ja. Wat was er met de gebeurd als ze in Sierra Leone was verbleven?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kan ik niet heel goed beantwoorden. Het kan heel goed zijn dat ze het wel overleefd had. Maar het kan ook zijn dat ze het niet overleefd had. We doen, ja, en je kan niet heel Afrika natuurlijk over één kam scheren. Maar we doen wel uitgebreid onderzoek naar een groot brandwondencentrum in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Mm-hmm. Waar natuurlijk heel veel patiënten worden binnengebracht met hele ernstige brandwonden. En daar zien we wel dat 1/3 van de mensen die daar behandeld wordt, overlijdt. 1 op de 3 mensen en kinderen, iets minder hoor, kinderen, overlijdt.
En dus dat is toe te schrijven aan de voorzieningen die gewoon minder zijn.
Dat, maar ook hoeveel erger de brandwonden zijn. Hè? Kijk, ik zag daar een meisje die, die is 10 maanden was ze. Die was verbrand omdat ze in huis was achtergelaten door de ouders, want die ging even naar een feestje. Die lag op een matras en ze had een kaars naast haar matras aan laten staan. En die kaars was omgevallen op de matras. Matras was in de brand gevlogen en gaan smeulen. En dat kind kon, die lag wel keihard te gillen en te huilen natuurlijk, maar niemand die het hoorde. En die kon ook niet wegrollen. Dat is echt afschuwelijk. Nou. En ik zag dat kind in Kampala aankomen met een heel diep verbrande schedel en rug. En ze hadden notabene 13 uur in de bus gezeten. Ja. Ik kan je echt niet voorstellen wat het verschil dat is met Nederland. Zoals we, als je weet hoe we het in de AT-les leren. Hè? Als een kind verbrand of ernstig verwond binnenkomt binnen een half uur. En hoeveel discipline ze dan op een eerste hulp paraat staan. En volgens de ABCD alles natuurlijk in de golden hour regelen voor zo'n kind.
Ja. Ja, daar zit geen 13 uur reistijd bij.
Nee, en het is natuurlijk al bijzonder dat zo'n kind dan overleeft. Hè? Dat is natuurlijk ook iets, want we zeggen niet voor niks golden hour. Nou is dat bij brandwonden wel iets minder dan bij een bloeding. Dat begrijpt de luisteraar ook.
Ja.
Maar en overigens is dit kindje uiteindelijk wel overleden, weet ik. En dat kan natuurlijk wel door nierfalen zijn. Als ze, hè, want ze had natuurlijk geen infuus gekregen. Nee. Dus het kan heel goed zijn dat ze heel uitgedroogd binnenkwam. En dat de nieren dan al heel erg beschadigd zijn. En dat ze uiteindelijk door nierfalen is overleden. En dan denkt de luisteraar, maar dat weet je toch? Ja, dat is dus het hele gekke. We doen nu een studie in Kampala naar dus de mortaliteit, maar ook de doodsoorzaken. En het hele gekke is dat dat heel moeilijk te achterhalen is. Dus ze behandelen daar heel veel, heel ernstige brandwonden. Maar op zo'n andere manier dat ze eigenlijk niet weten waar mensen aan overlijden. Dus als je vraagt, wat gebeurde er dan? Ja, hij was er niet meer. Ja, oké, maar wat had hij dan? Een bloeding, infectie? Weet ze niet. Dus dat is, dat geeft wel weer wat een groot verschil het is tussen lage inkomenslanden en een land als Nederland.
Ja, poeh. Moeten we ook, denk ik, allemaal even rustig over nadenken.
Ja, ja.
Als je nou terugkijkt naar de tijd dat jij opgeleid werd en de eerste keren dat je met casuïstieken in contact kwam of mensen ontmoette die zodanig gewond of ziek waren. Wat zou jij dan je jonge collega's willen meegeven?
Kijk, ATLS-wise is het natuurlijk heel belangrijk om vooral te doen wat je moet doen. Maar dat weet iedereen van de ATLS heel goed. Treat first what kills first. Maar zodra er ruimte voor is, zie alsjeblieft de mensen achter de patiënt. Ten eerste voor die patiënt, maar minstens eigenlijk misschien wel voor jezelf. Want ik merk zelf dat eigenlijk is het zoveel leuker om mensen te behandelen dan patiënten.
Yes.
Want dan doet het er echt toe. En bovendien weet je dan ook hoe diegene het best behandeld kan worden, volgens mij. Want niet iedereen is met dezelfde behandeling het beste af.
Nee.
Dus ja, dat is denk ik mijn tweede tip. Zie zo snel mogelijk de mensen achter de patiënt.
En als je dan in je auto naar huis rijdt of op de fiets, ik weet eigenlijk niet hoe je je verplaatst.
Helaas met de auto tegenwoordig. In het AMC kan ik lekker fietsen. En nu nog, als ik naar het AMC mag, ga ik op de fiets. Maar naar Beverwijk moet ik met de auto.
En dan kom je thuis? En thuis?
Thuis zijn er twee puberjongens.
Ja.
Die,
helpt dat om je ook weer met beide benen af en toe even op de grond te trekken?
Ja, ik heb eerlijk gezegd niet zo heel veel last van leed dat ik mee naar huis neem. Dat denk ik dat je gewoon, doordat je zoveel meemaakt, dat leert. Dat zullen ook veel collega's herkennen. Nee, en ik ben vooral heel dankbaar dat je iets kan betekenen daarin. Dus ik heb er geen, als je dat bedoelt, ik heb er geen last van.
Nee, mooi. Dankjewel, Annabeth. Dankjewel voor deze indrukwekkende podcast. En je openhartigheid ook over de patiënt en wat het met je doet. Ik sluit hem af, want de tijd zal er wel weer op zitten, denk ik zo. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze podcast? Neem dan contact op met ALSG. Want we zijn heel erg benieuwd naar je reactie. Tot een volgende keer.